Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Fijn dat je luistert. Een korte boodschap vooraf. We kunnen deze podcast alleen maken dankzij onze betalende abonnees. Ben je nog geen abonnee, maar wil je dat wel worden? Ga dan naar nrc.nl/nrcvandaag en kies een abonnement dat bij jou past. Want met een NRC-abonnement krijg je toegang tot al onze artikelen en podcasts. En dan nu snel door naar de aflevering. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Economische sancties, wapenleveranties en meer geld naar Europese defensie. In reactie op de Russische invasie van Oekraïne laat de EU een opmerkelijke eensgezindheid zien. Een politieke wil ontbreekt het ineens niet meer om gezamenlijk iets voor elkaar te krijgen, signaleert redacteur op Geopolitiek Michel Kerres.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
This is a moment of truth for Europe. This is a clash between the rule of law and the rule of the gun.
I think this is the moment in which the geopolitical Europe is being born. Ça c'est l'acte de naissance de l'Europe géopolitique.
How we respond today to what Russia is doing will determine the future of the international system.
Ja, Michel, we horen hier Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, Josep Borrell, EU-buitenlandvertegenwoordiger en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, die alle drie in hele grote woorden spreken over Europa. En het voelt alsof in de afgelopen dagen en afgelopen week eigenlijk heel erg veel en snel aan het veranderen is in Europa. Hoe kijk jij daarnaar als geopolitiek redacteur?
Ja, dat is absoluut waar. Kijk, Europa is in de afgelopen 4 tot 6 dagen radicaal veranderd. Dat komt natuurlijk door de schok, zeg maar, dat anno 2022... dat nog een grondoorlog in Europa kon uitbreken, met alle ellende die daarbij hoort. Maar het komt ook door de hele snelle en eensgezinde reactie van Europa. Europa vaardigt sancties uit die echt pijn doen. Europa levert wapens waar ze dat voorheen niet wilden.
Ja, die sancties werden afgekondigd dit weekend. Kun je daar nog iets dieper op ingaan? Hoe zag die plotselinge eensgezindheid er eigenlijk nog meer concreet uit?
Nou ja, kijk, je moet allereerst beginnen kijken naar alle economische maatregelen. Er waren 2 dingen zeer omstreden de afgelopen weken. De ene was het afsluiten van een nieuwe gaspijpleiding tussen Duitsland en Rusland. De befaamde Nord Stream 2-pijpleiding. En daarvan heeft Duitsland gezegd, die gaan wij niet openen gedurende dit conflict. Dat is heel duidelijk. En dat betekent een zwaar achteruitgang van inkomsten voor Rusland. En het tweede wat heel lang over gesproken is SWIFT. Dat is het stelsel van het internationale betalingsverkeer. Het idee was om heel Rusland daarvan af te koppelen. Dat betekent gewoon dat ze dan gewoon geen financiële transacties meer kunnen doen. En daar zijn een aantal grote Russische banken dit weekend zijn daadwerkelijk afgekoppeld. Maar misschien nog effectiever is het feit dat het Westen Rusland probeert te verhinderen om toegang te krijgen tot de reserves van de centrale bank. Dus dat het geld van de Russische staat niet meer door de Russische staat gebruikt kan worden. En al die dingen bij elkaar opgeteld, die deden onmiddellijk pijn.
At the speed of light, The European Union has adopted three waves of heavy sanctions against Russia's financial system, its high-tech industries, and its corrupt elite. And this is the largest sanctions package in our union's history. These sanctions will take a heavy toll on the Russian economy and on the Kremlin. We have to end this financing of this war.
Het probleem met die sancties is natuurlijk dat sancties raken ook degene die ze oplegt. En de maatregelen die je kiest raken het ene land meer dan het andere. Dus als je met 27 EU-lidstaten sancties wil afkondigen, dan gaat iedereen meteen kijken, oké, hoe pakt dat uit voor mij? Dus je had achter de schermen een beetje een onsmakelijk spel, waarbij elk land probeerde zijn specifieke belang te waarborgen. Hè. Dus België was heel behoedzaam als het ging over handel in diamanten. In Italië was heel erg voorzichtig als het ging over de handel in luxe goederen, in mooie leren tassen en schoenen. Hongarije heeft een beetje een vriendschappelijke relatie met Poetin, dus die waren eigenlijk überhaupt heel terughoudend. En dat is allemaal ingeslikt omdat de oorlog uitbrak. En daardoor stond de EU daar als één front.
Yes, protecting our liberty comes at a price. But this is a defining moment. And this is the cost we are willing to pay. Because freedom is priceless.
Wat ook nog opmerkelijk was, is dat de EU bij monden van Ursula von der Leyen ineens aankondigde dat de EU als instituut samen wapens zou gaan aanschaffen en leveren aan Oekraïne.
Ja, dat is het zo. Kijk, de lidstaten hadden natuurlijk al wapenleveranties aangekondigd en ook in gang gezet. De meeste staten die dat deden, waaronder ook Nederland, hebben dat na donderdag, na de aanval, ook zwaar opgevoerd. En daarnaast heeft ook de EU geld vrijgemaakt voor het leveren van wapens aan Oekraïne. En dat is in historisch perspectief ook heel belangrijk, want de EU is natuurlijk opgericht als een vredesproject. De EU-verdragen verbieden ook, zeg maar, defensieuitgaven in eerste instantie. En als je dan wapens gaat leveren aan een land dat echt in oorlog is, en dan zijn het ook echt wapens. Dus vroeger werden nog wel eens helmen en zo cadeau gedaan. Maar nu gaat het ook echt om dodelijk materieel. Dat is dus echt een vernieuwing.
Ja, want als we nou even naar al deze afzonderlijke beslissingen kijken en we leggen ze bij elkaar en we nemen een stapje terug. Wat zien we dan eigenlijk? Wat zien we dan, wat voor een Europa dit is, dat zich op deze manier zo eensgezind opstelt ten aanzien van Rusland?
Nou ja, het is natuurlijk een Europa dat eensgezind is geworden onder de druk der omstandigheden. Het is een beetje een cliché voor de Europa-kenners dat Europa steeds weer grote stappen vooruit zet tijdens crisis. Er worden altijd heel prachtige plannen gemaakt over hoe je Europa beter kunt organiseren en hoe het allemaal beter zou kunnen in Brussel. Daar komt nooit iets van terecht in normale tijden, behalve in een crisis. Want dan moet er praktisch gehandeld worden. En dan zie je dat de Europese integratie plotseling een hele andere wending neemt. Dat er dingen mogelijk worden die voorheen ondenkbaar waren. En dit is ook weer zo'n moment. En je ziet nu dat Europa, wat eigenlijk altijd een soft power was, een hele machtige economische macht, dat die nu ook de stap zet naar hard power en zegt, soft is alleen is niet meer genoeg. We gaan ook serieus naar de wapenkant kijken.
En wat zegt dit ook over de onderlinge verhoudingen van Europese lidstaten? Want er is wel heel veel verdeeldheid geweest lange tijd. Is dat dan ook echt aan het veranderen nu?
Nou, het betekent onder andere dat er een enorme verschuiving plaatsvindt op militair gebied. Kijk, de twee grootste landen in de Europese Unie zijn Duitsland en Frankrijk. Frankrijk heeft traditioneel gezien een stevige militaire traditie. De Fransen zijn nooit te beroerd om ergens in te grijpen als dat nodig is. Duitsland is het economische zwaargewicht in Europa, eigenlijk het belangrijkste en machtigste land, maar was dat militair niet. Sinds de Tweede Wereldoorlog deed Duitsland er alles aan om buiten militaire conflicten te blijven, om juist geen militaire macht te worden. Er werd nauwelijks geïnvesteerd in defensie en het leveren van wapens was, ondanks het feit dat ze een wapenindustrie hebben, altijd een heel heikel hangijzer. Tot vorige week was het leveren van wapens bijvoorbeeld aan Oekraïne, dat in oorlog was, ondenkbaar. En Duitsland had dus een militaire positie die in geen enkele verhouding stond tot het economische en politieke gewicht. En dat is afgelopen zondag door één speech van kanselier Olaf Scholz veranderd.
Wer Putins historisierende Abhandlung liest, wer seine öffentliche Kriegserklärung an die Ukraine im Fernsehen gesehen hat, oder wer wie ich kürzlich persönlich mit ihm stundenlang gesprochen hat, der kann keinen Zweifel mehr haben, Putin will ein russisches Imperium richten.
Ja, tijdens een speciale vergadering van de Bondsdag van het Duitse parlement op zondag haalde Olaf Scholz eigenlijk 70 jaar buitenland beleid van Duitsland overhoop. En hij zei: A, ik ga 100 miljard investeren in de Duitse defensie.
Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten.
Ik ga wapens leveren aan de Oekraïne. En Duitsland zal voldoen aan de 2%-norm voor defensieuitgaven.
We werden van nu aan, jaar voor jaar, meer als 2% des bruto-inlandsproducts in onze verteidigung investeren.
En opvallend was dat hij voor die koerswijziging, voor de historische omwenteling, een staande ovatie kreeg. En het is een soort vingerwijzing voor een koerswijziging voor heel Europa. Omdat natuurlijk naast Frankrijk nu ook Duitsland een serieuze militaire macht wordt. Dus de hele EU krijgt daarmee ook een veel duidelijker militair profiel.
Ja, dus meer militaire kracht en macht binnen Europa, met een andere balans dus ook eigenlijk tussen die onderlinge lidstaten, met name Frankrijk en Duitsland. Welke gevolgen heeft dat of kan dat hebben?
Nou, je zult zien dat Duitsland daarin dus een veel belangrijke rol gaat spelen, dus ook op dat vlak. In Duitsland werd altijd heel stil als het om militaire dingen ging. Dus we zullen zien in de toekomst hoe zich dat gaat ontwikkelen. En in zijn geheel wordt natuurlijk heel Europa een stuk sterker. En ook de discussies die al liepen om meer te gaan doen op militair vlak door de EU, zul je zien, die zullen de komende weken in een soort stroomversnelling geraken. Het vreemde aan de hele situatie is: Poetin krijgt nu precies wat hij niet wilde. Hij krijgt een sterkere NAVO. Hij krijgt een eensgezinde EU. Er is in het Westen enorme sympathie aan het groeien voor Oekraïne. En in Oekraïne is er enorme sympathie en verlangen naar het Westen gegroeid, wat voorheen niet zo was. Maar misschien het allergrootste verlies voor hem is nu wel dat alle illusies die er nog waren, voor zover ze er nog waren, over zijn persoon en zijn regime eigenlijk van tafel zijn.
En Michel, vanuit Europees perspectief, ja, is het dus goed of ook misschien wel hoopvol om te zien dat er ineens zoveel eenheid kan ontstaan, ook al is het dan in een crisis, maar dat er wel snel en daadkrachtig kan worden gehandeld. Zitten er alleen niet ook risico's aan politieke wil die goed is, maar de zorgvuldigheid waarmee beslissingen worden genomen bijvoorbeeld?
Ja, zorgvuldigheid is nu denk ik het hoogste gebod. Kijk, iedereen ziet dat oorlogsleed elke avond op tv en vraagt zich af: moeten we niet meer doen? Kunnen we niet meer doen? Maar het is vooralsnog heel duidelijk de lijn dat Europa en de NAVO steunen Oekraïne, steunen president Zelensky waar het maar kan, maar gaan niet meevechten. Dus het is steunen van Oekraïne, maar niet strijden met Oekraïne. En wat je nou ziet de afgelopen dagen is, door die doortastendheid van Europa en het enthousiasme waarmee geprobeerd wordt Zelensky te helpen, we natuurlijk steeds uitdrukkelijker partij worden. En een paar keer is van Russische kant ook gezegd: denk eraan, iedereen die Oekraïne, die Kiev helpt, doet een vijandige daad jegens Rusland. Ze spreken dat ook daadwerkelijk zo uit. Dus dat is iets waar je heel erg voorzichtig moet zijn. Maar als je natuurlijk wapens gaat leveren, heel opzichtig zoals dat gebeurt, dan is de vraag: zijn we een grijs gebied binnengetreden? En dat geldt natuurlijk ook voor het idee van EU-buitenlandchef Josep Borrell om satellietbeelden die de EU in Madrid verzamelt, om die te gaan leveren als intelligence aan Kiev bijvoorbeeld. Dan kom je natuurlijk ook weer dichter bij het conflict. Er is zelfs sprake van geweest dat via de EU, of in ieder geval via Europese lidstaten, gevechtsvliegtuigen geleverd zouden worden. Maar goed, daarvan is nu gezegd: dat gaan we zeker niet doen. Daarmee gaan we die beroemde lijn over. Dat geldt natuurlijk ook als je op grote schaal en gesanctioneerd door de overheid vrijwilligers naar Oekraïne zouden gaan. Het Letse parlement en de Deense premier hebben uitdrukkelijk gezegd, ja, wij vinden het prima als onze onderdanen in Oekraïne aan Oekraïnse zijde gaan vechten.
Som vi ser det, så er der ikke noget umiddelbart juridisk til hinder for at man kan rejse til Oekraïne.
Dus daarmee worden we ook weer een stukje extra partij in het conflict. En ja, als je partij bent in het conflict, moet je ook altijd rekening houden dat je kwetsbaar wordt voor repercussies.
We hoorden eerder deze week EU-voorzitter Ursula von der Leyen ook zeggen dat een EU-lidmaatschap voor Oekraïne in het vooruitzicht ligt. Dat dat ineens misschien wel makkelijker zou kunnen worden gemaakt. Hoe verstandig is dat in dit licht van oorlog en betrokkenheid?
Nou, dit is typisch zo'n voorbeeld van waar je moet denken van, oh, wees voorzichtig met wat je zegt in de opwelling van het moment.
President Zelensky and the Ukrainian people are a true inspiration. And when we last spoke, he told me again about his people's dream to join our union.
Ze zegt op termijn. He, dus het is niet zo dat je vandaag of morgen Oekraïne lid gaat maken. Maar, en dat zag je ook meteen, zo'n uitspraak heeft onmiddellijk effect. President Zelensky vraagt zo'n beetje dagelijks om lidmaatschap. En diende prompt een formele aanvraag voor lidmaatschap in bij het Europees Parlement. En dat werd daar ook ontvangen. Bij het lidmaatschap zelf is het zo, daar zijn procedures voor. Je weet helemaal niet over wat voor soort land je het hebt wat dan lid zou worden. Misschien moet er wel een soort van neutraal Oekraïne zijn een tijdje straks. Misschien wint Rusland en is Oekraïne dadelijk ingepalmd door Rusland. Dus het is erg vroeg om hier grote uitspraken over te doen. Het was natuurlijk zo dat Oekraïne wilde al een tijdje graag lid worden. En rukte ook steeds dichter naar de Europese Unie toe. Maar het standpunt was, voorafgaand aan de oorlog, heel duidelijk. Oekraïne is hier nog lang niet klaar voor. Afgezien van het feit dat je dus die oorlog in de Donbass had de hele tijd, is het ook zo dat het een volwassen, voldragen democratie moet zijn. En daar zijn allemaal regels voor waar je dat aan kunt afmeten. En daar was Oekraïne nog niet. Dit conflict zal de kaart van Europa hertekenen op een of andere manier. En daarin speelt natuurlijk de positie van Oekraïne in de toekomst een rol.
Ja, we zien nu dus eensgezindheid, sterke vuist wordt gemaakt. Het gaat allemaal snel en eendrachtig. We hebben het ook wel eens anders gezien in Europa. Als we kijken bijvoorbeeld naar een gezamenlijk klimaatbeleid, als je kijkt naar een gezamenlijk migratiebeleid. Is deze eensgezindheid ook op andere terreinen duurzaam te maken, denk jij?
Nou ja, kijk, het gebeurt onder de druk der omstandigheden. Dus er zullen dingen gebeuren die anders misschien wel 10 of 20 jaar in beslag hadden genomen. En die nu in een tijd van een week gebeuren. Maar het betekent niet dat op alle andere terreinen nu één grote gemeenschappelijke beweging zal ontstaan. Je moet eerst zeker weten dat we in Europa veilig zijn. En dat we zonder oorlog verder kunnen, een keer ergens. En dan kunnen we ook die problemen die we sowieso al hadden en die ook ernstig genoeg waren aanpakken. Kijk, het blijven landen met andere belangen. Die 27 Europese landen. En die belangen, die verschillen, die kun je wel een tijdje aan de kant zetten, maar vroeg of laat komt dat natuurlijk weer terug.
Dankjewel, Michel.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Miesje van Waterschoot. Dit was Vandaag, maandag weer.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.